Ja, en zij is het bewijs dat influencers niet per se domme gansjes zijn.
Zou die zoveel invloed hebben?
Ja, ja.
Ja, dat denk ik ook wel.
Joost Klein gaat naar het Songfestival. Ik dacht, ze hebben iemand een verkeerde naam ingezet. Het was iemand achter de schermen, dacht ik eerst. Toen ik dat pushbericht zag. Maar goed, hij bleek te bestaan.
Zo, Sinterklaas is lekker terug naar Spanje. En de kerstman is al onderweg, heb ik gehoord. Ik ga altijd lekker op de feestdagen, jullie ook?
Ja.
Ja,
ja, ja, ja, zeker.
Ik vind het vooral lekker dat de kaartjes aan, gewoon in het algemeen, de winter is er nu, dus dat de kaartjes aan mogen, de kerstboom in. Ja, ik het liefst heb ik hem het hele jaar gewoon staan, gewoon voor het algehele gemoed.
Hij staat dus wel al bij jou, hè?
Ja, zeker.
Weet je wat ik dus stiekem het leukste? Nee, hij staat wel, maar ik moet hem nog versieren.
Optuigen, ja,
ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, wat ik stiekem het allerlekkerste vind in deze periode is de gordijnen dicht doen. En ik heb veel tijd gestoken in precies de goede verlichting, zeg maar. En ik vind dat zo heerlijk. Als het klaarlichte dag is, de gordijnen dicht doet, dan voel je toch een beetje een freak. Maar ja, als het donker is, dan denk ik, yes, de gordijnen mogen dicht.
Ja, heerlijk.
En dan wordt
knus.
Je huis echt zo'n kokonnetje. Ja. Echt heerlijk, ja.
En dan hebben wij ook nog allemaal tradities. Ik weet niet of jullie daar ook lekker op gaan, maar zo kijk ik altijd standaard met Sinterklaas. Natuurlijk naar Alles is Liefde, want die gaat over Sinterklaas.
Ja.
Dat vind ik de allerleukste Sinterklaasfilm. En tijdens kerst kijk ik eigenlijk altijd met meest Love Actually. Want die gaat natuurlijk over de kerstman.
Ja.
Over de kerstsfeer.
Ja, ja, ja.
Hebben jullie ook bepaalde films die je dan in deze periode nog een keer
kijkt? Ja, alle klassiekers komen voorbij. Home Alone. Ik doe dus niks met kerst. En mijn familie weet dat ook. We doen dus niks. We zijn nergens. We zijn gewoon thuis met ons eigen gezin. Maar daarbuiten dus helemaal niks. Dus dat is super lekker. Ja, dat is.
Waarom is dat?
Had ik op een gegeven moment gewoon geen zin meer in. Gewoon familieleden die je dan jaren niet ziet. En dan met kerst in één keer bij elkaar zitten. Had ik geen zin in. Dus Home Alone. En een tip van dit jaar is
letterlijk Home Alone.
Home Alone. Candy Cane Lane. Dat is dus de eerste kerstfilm met Eddie Murphy. Prime Video staat hier op. Ja, het is wel alle 13 in dozijn. Alle clichés worden opgetrokken. Maar dat is wel een goede nieuwe aanvulling voor dit jaar.
Nou, vorig jaar had je ook een leuke met Will Ferrell en Ryan Reynolds, volgens mij.
Ja, Spirited.
Ja, die vond ik ook echt leuk.
Ook leuk. Ja, ja.
Die voor de nieuwe aanwinst.
Ja.
Jij nog tip?
Ja, ik kijk elk jaar 11. Dat blijft
leuk.
Gewoon met grote afstand mijn favoriete kerstfilm. Die heeft dus een hele tijd niet op de streamingdiensten gestaan. Echt heel irritant. Maar nu staat die geloof ik op HBO Max. En dit blijft een geniale film. Zo geniaal dat dus Jack Black, toen hij de vraag kreeg, wat is jouw kersttip? Zijn eigen film The Holiday vergat. En zij allemaal 11 kijken.
Fantastisch.
Nou, was ik het roerend mee eens.
Snap ik. Nou, dan gaan we beginnen. Mijn naam is Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
En ik ben Erik de Munk.
En dit is de BOVD podcast. Het hoge woord is eruit. Joost Klein gaat naar het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden. Nou heeft Joost Klein natuurlijk al een nummer 1 hit gehad in Duitsland, in Oostenrijk, in Zwitserland. En hij stond ook al voor uitverkochte zalen in België en bijvoorbeeld in Nederland in het AFAS. Kenden jullie hem allebei al?
Ja, ik had er dus echt nog helemaal nooit van gehoord. Ik dacht eerst, het is een foutje. Joost Klein gaat naar het Songfestival. Ik dacht, ze hebben iemand een verkeerde naam ingezet. Het was iemand achter de schermen, dacht ik eerst. Toen ik dat pushbericht zag. Maar goed, hij bleek te bestaan. Ik heb wat liedjes geluisterd. Ja, ik ben daar ook denk ik niet de geschikte doelgroep voor. Ik ben toch meer van de Amerikaanse diva-zangeressen. Dus ik kende hem gewoon niet.
Je houdt van de gelikte act.
Gelikte dingen. Dus het is niet helemaal mijn kopje thee. Maar goed, ik vind het wel gedurfd dat we nu vanuit Nederland een keertje wat anders doen. Zeker.
Rob, kende jij hem al?
Ja, maar
Gabberpop, en jij kende hem al?
Ja, ik kende het omdat Luc al weken aan het lobbyen was voor Joost Klein. En toen dacht ik, en Luc deed dat met een vanzelfsprekendheid inderdaad. Alsof wij allemaal moesten weten wie die is.
Toen ben je snel gaan opzoeken.
Precies.
Jouw kennende.
Precies,
ja,
precies. En ik moet zeggen, ik vind het een hele leuke inzending. Ook als je ziet hoe hij zich echt ontwikkeld heeft. Hij heeft niet op een gegeven moment bedacht van nou dit ga ik doen. Maar hij is Joost geweest. Is uiteindelijk Joost Klein geworden. Heeft ook wel geleend van stijlen die hij interessant vindt. En het is wat hij doet, dat is echt hij. Dat vind ik altijd leuk bij artiesten.
Ja, ik vind het ook wel ergens irritant dat Luc dus gelijk heeft gekregen. Want ik hoopte en dacht echt dat Numidia zou gaan. Maar deze gabber pop act heeft toch gewonnen van allemaal.
Zou die commissie nou hebben gedacht van we moeten Luc wel een beetje te vriend houden? Want die heeft zo'n giga invloed.
Zou die zoveel invloed hebben?
Ja, ja.
Ja, dat denk ik ook wel. Laat het maar niet horen.
Maar ik ben dus wel benieuwd wie dan die anderen zijn. Hè? Want ze hadden dus nu voor het eerst dat ze dus met vijf acts live gingen zingen. Ja, ik ben dan zo benieuwd, dat is, gaan ze natuurlijk nooit onthullen. Maar wie dat dan waren, wie dan de vier zijn geweest die het dus niet hebben gered. Helaas.
Nee, dat gaan ze nooit vertellen inderdaad. Nou, misschien krijg je die volgend jaar
precies,
dan weer
dat
een
we
kans.
De komende vier jaar gewoon die dan alsnog zien.
Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. De Finse act, daar luidt nogal veel kritiek op. Weet iemand waarom?
Nou ja, wat ze nu zeggen.
Oh nee,
is
dat dit nummer te veel zou lijken.
Dat is dus wat ze dus nu zeggen. Van, goh, doen we als Nederland. Oh, we hebben echt iets nieuws. Out of the box. Helemaal fantastisch. En in Finland hebben ze dat vorig jaar ook al gedaan. Is de nummer 2 geworden. Dus die hebben het ook wel heel goed gedaan.
Oh, ja, zo goed volg ik het niet.
Dus dat, en dat, ja, dat vind ik dan op zich wel jammer. Weet je, dat hangt er nu heel erg omheen. Van, oh, dan komt Nederland met iets wat er vorig jaar ook al was. Dan heb je toch al meteen een soort smetje op zo'n act.
Ja, maar ik vind het wel echt onterecht. Want het idee is dan van, hey, Finland had vorig jaar een lekker gek nummer. Nu komt Nederland met een lekker gekke act. Maar ja, dan doe je teniet dat Joost Klein echt al jaren zich in deze richting aan het ontwikkelen is. Die heeft niet nu ineens iets verzonnen dat lijkt
maar
op iets
dat
vorige...
Maar hij stond toch ook op Pinkpop en zo en echt uitverkochte zalen en krijgt iedereen helemaal mee. Dat
hij
zal toch niet naar aanleiding van een Finse act van vorig
nee,
jaar
Nee, zeker
zijn.
Niet. En het is natuurlijk ook een beetje een onzinkritiek, want het Songfestival, ik bedoel, hallo, met alles wat er uit Zweden komt en zo, dat is eigenlijk zo vaak hetzelfde, maar dan net een iets ander riedeltje. Denk als we bij het Songfestival nu gaan klagen dat een act al eerder gedaan is, nou ja, dan is het einde echt zoek.
Er was wel een klein missertje bij Radio 538. Dat was wel pijnlijk, vond ik zelf. Ja. Want die zeiden vorige week heel stellig dat Numidia, Karsu en Ilse de Lange, dat die de drie waren waar het nog om zou gaan. Nou, ja, dat weten we natuurlijk niet om wie het nog zou gaan, hè, van die vijf acts. Maar we weten wel, in ieder geval nu, dat zij het alle drie niet zijn.
Ja,
hoe kan je dan zo stellig dat zeggen?
Ilse de Lange heeft ook ontkend dat zij überhaupt iets heeft ingestuurd. Dus dat kan al niet. En ja, we weten dus nu dat er nooit sprake is geweest van een top 3. Er is een top 5 geweest.
Dat is toch best wel vreemd dat dan op donderdag een spoiler komt. Terwijl op maandag pas uiteindelijk de echte winnaar bekend wordt en die top 5 dus. Het ging helemaal niet om een top 3.
Nou ja, en vooral in het geval wat jij zegt, Rob, of Ilse de Lange, die niet eens iets heeft ingestuurd, dan denk ik, nou, dan heb je dus echt gewoon nul research gedaan. Want als je één belletje had gepleegd naar die drie van, goh, nou, we horen dit, zou het kunnen kloppen, dan ben je er al. Maar dat hebben ze gewoon niet eens gedaan.
Wat dus ook wel bijzonder is, Sander Lantinga, die loopt daar toch ook af en toe in het gebouw rond.
Ik weet niet of hij nu nog welkom is, maar hij is er. Hij werkt er wel.
In het verleden wel, ja.
Maar die zit in de selectiecommissie. Dus of,
oh,
of
van
ze het hadden,
natuurlijk, ja.
Dus ze hadden hem kunnen bellen. Of ze hebben de informatie van hem en dan heeft hij zijn collega's oud-collega's dan in de maling genomen.
Nou, dat lijkt me sterk. Want dan zit je niet als je in zo'n commissie zit, ga je dat toch niet naar buiten brengen? En dan met een misser? Nee, dat lijkt
niet.
Me niet.
Nee.
Gaat een beetje ver.
Een beetje ver, inderdaad. Ja.
Een van de vrouwen waar we het in de Nederlandse media te weinig over hebben is Negin Mirsaleh.
Negin Mirsaleh, toevallig een vriendin van Romee Strijd.
Zij is prachtig, hè?
Zij is echt mooi. Ja. Een van de mooiste
Volg
vrouwen
wel
van Nederland.
Al langer, maar ik wist helemaal niet dat zij... Ja, ik zag wel dat ze in het buitenland heel goed deed met haarproducten en met allerlei producten. En dat ze een fantastisch glamorous leven leidt met een prachtig kind en een mooie man en van hotel
mooie
naar
hond,
hotel.
Niet te vergeten.
Prachtige hond ook inderdaad. Maar ik wist dus eigenlijk helemaal niet hoe je het uitsprak.
Ja.
Negin.
Ja.
Oké.
Volgens mij wel. En ik hoop nu dat we niet allemaal boze berichtjes gaan krijgen van luisteraars die een derde optie hebben om het uit te spreken. Maar volgens mij is Negin Mirsaleh.
Negin. Nou, ze heeft in ieder geval een heel imperium inmiddels opgebouwd. Dat doet ze hartstikke goed. Ze was een van de eerste fashionbloggers in Nederland. Diploma in marketing op zak. En nu dus helemaal in de business gegaan.
Ja.
Hoe komt het dat wij het zo weinig eigenlijk over haar hebben? Zo'n powervrouw die eigenlijk van niets naar een imperium is.
Nou, het verbaast mij ook. Ik heb het ook op de Boulevardredactie best wel eens voorgesteld. Van hey, we moeten het over haar hebben. Maar ze zit echt gewoon in de dode hoek van de showbiz. En het zal er vast ook een beetje mee te maken hebben dat ze een heel gestructureerd leven heeft. Ze is nog steeds samen met de jongen die ze op haar 17e ontmoet heeft, zeg maar.
Jeugdliefde,
er zijn precies, er zijn nul verhalen over overspel, relatiecrisis en wat al niet. Dan ben je blijkbaar minder interessant. Maar tegelijkertijd, die vrouw is zo'n mooi voorbeeld van hoe je een imperium kunt opbouwen. Want hoe is het bij haar begonnen? Zij heeft dus haar bedrijf heet Guizou. En de Guizou producten zijn allemaal beauty producten. Zit allemaal honing in. En die honing hoort bij haar, want haar vader is imker. Dus het is allemaal begonnen met, ik gebruik de honing van de bijen van mijn vader. Dus dan heb je een persoonlijke touch. En ze heeft ook altijd laten zien van, ja, mijn haar is zo mooi glanzend, omdat ik honingproducten gebruik. Maar dat Guizou heeft ze opgericht, omdat ze een heel mooi aanbod kreeg van een van de grote cosmetica merken. Laat het L'Oréal zijn geweest, die orde van grootte. Dat was zo'n belachelijk goed aanbod. Echt aanbod, niemand zou dat weigeren. Maar zij en haar vriend zeiden tegen elkaar, maar als zij zoveel geld over hebben om met mij zaken te doen,
kan ik het ook zelf?
Dan moeten we het zelf gaan doen.
En, zo cool.
En zij heeft dus marketing diploma. Ik geloof dat hij bedrijfskunde heeft gedaan. Dus zijn allebei ook niet achterlijk. En ze zijn gewoon gaan bouwen. Nou, dat bedrijf, dat is nu meer dan $30 miljoen waard. Ja, en ze gaat de hele wereld over. Ze heeft nu net een pop-up aangekondigd in New York. Met een video, dit is een crossover tussen Barbie en Gossip Girl. Het lijkt zelfs de echte voice-over van Gossip Girl. Maar of dat het geval is, dat heeft ze er niet bij gezegd. Maar fans worden helemaal gek.
Dus marketingtechnisch ook weer een hele slimme zet natuurlijk.
Heel slim. Ja, want als je had gezegd, dit is Kristen Bell, dan is de verrassing ook meteen voorbij. En nu blijft het toch gissen. Ik heb dus zelf ook eventjes een fragmentje teruggeluisterd van Gossip Girl. Ik denk dat het haar is. Ik durf het niet met zekerheid te stellen.
Wij hebben het dan XOXO
Gossip Girl. Ja, ik denk dus dat ze het niet is. Maar goed, ik denk dat ze het niet is. Maar ik denk, maar goed, dat weet ik niet. Ze kan het net zo goed wel zijn. Ik heb die serie gebinged tot je een ons weegt. Dus ik heb het heel vaak gezien. Dus ik heb het helemaal diep geanalyseerd, die stem. Ik denk dat ze het niet is, maar dat ze er wel heel erg op lijkt. Maar goed, wat jij zegt, het is natuurlijk sowieso een fantastisch succesverhaal, deze vrouw.
Ja, en marketingtechnisch ook weer zo'n commercial natuurlijk heel slim aangepakt.
Ja, je kunt wel zien dat ze ervoor geleerd heeft.
Ja, ik vind dat we daar meer mee moeten doen. Meer empowerment voor dit soort businessvrouwen. Toch?
Dus ben ik het helemaal mee.
Heb je echt geen schandalen of iets voor nodig?
Ja.
Gewoon erover praten is ook al fantastisch. Kan je van leren.
Ja, en zij is het bewijs dat influencers niet per se domme gansjes zijn.
Nou, daar waren het wel meer bewijzen al voor, toch?
Nou, niet heel veel.
Op zondag 7 januari zal de 81ste editie van de Golden Globes plaatsvinden. Daar heb ik ontzettend veel zin in. En Erik natuurlijk ook. De nominaties zijn deze week bekendgemaakt. Die waren niet heel erg out of the box. Want dat dachten we natuurlijk wel. Barbie, Oppenheimer komen natuurlijk voorbij. Killers of the Flower Moon. Ik zag ook Timothée Chalamet. Nou, ik heb hem net gezien in Wonka. Ik vond hem fantastisch. Ik moest er even inkomen, want hij is wat bedeester, wat rustiger dan Johnny Depp en dan Gene Wilder. Maar ja, hij heeft me helemaal gegrepen. Dus ik denk grote kanshebber. Wat denk jij?
Zeker grote kansen hebben. En wat dus leuk is aan de Golden Globes. Kijk, dit is de 81ste editie. Ze zijn er al, ze zijn zo oud als de weg naar Rome. Maar 2 jaar geleden was er heel veel ophef over. Hè. Er bleek dus niet één iemand van kleur in de selectiecommissie te zitten. Dus die Globes werden ongeveer uitgekotst. Er waren acteurs die prijzen teruggaven. Heel veel gedoe. Dus nu gaan ze eigenlijk weer vanaf het begin af aan beginnen. Dus het wordt weer gewoon glamour. Het moet eigenlijk het grote feestje voor de Oscars worden. Dus daar zijn die nominaties dit jaar weer heel belangrijk voor. Nou, je zei het al. Barbenheimer zit er heel groot tussen. Wat ik vooral opvallend vond is dat er een aantal namen ontbraken. Bijvoorbeeld Harrison Ford. Ik bedoel, die heeft dit jaar toch, die heeft afscheid genomen van zijn Indiana Jones personage. Nou, die is nergens te bekennen. Viola Davis heeft in verschillende films gespeeld. Die zit er dan ook niet tussen. Maar goed, dat hou je natuurlijk elk jaar. Weet je, het blijft toch altijd gewoon heel lastig om.
Maar zitten er dan nu in de commissie wel meer mensen van kleur?
Ze hebben de hele oude commissie is eruit en ze hebben een hele nieuwe commissie erin gedaan. Okay. Ze zitten
en
sowieso.
Eigenlijk vanuit die nieuwe commissie zijn deze films gekozen en deze acteurs.
Ja, dus daar is elk jaar discussie over. Hè. Dus elk jaar is er gewoon, er zijn er een aantal niet bij, een aantal wel bij. Deze vielen mij gewoon op. Aan de andere kant, bijvoorbeeld Taylor Swift zit er wel bij. Kijk, dan kun je zeggen, ze heeft natuurlijk commercieel een heel succesvolle film gedraaid. Maar goed, creatief gezien. een concertfilm. Ja, dat vind ik dan heel lastig. Dat
dan had ik toch echt liever Viola Davis er
bijvoorbeeld, hè? Ja, precies. Dat je dan denkt, maar waar ga je? Dus dat blijft een beetje lastig. En dat zie je natuurlijk ook met de toch de afnemende populariteit van de Oscars, van dit soort grote shows. Dat ze toch, denk ik, dat soort films er dan bij stoppen. Dat de jonge mensen ook denken, nou, Taylor Swift maakt kans op een prijs. Dus ik ga dat volgen. Vind ik dan een beetje
erg doorzichtig.
Ja, maar goed, aan de andere kant, het blijft Amerika, het blijft Hollywood. De Oscars zijn er dus nog niet. Dus die nominaties komen nog. Maar ik heb er
maar
wel weer zin in.
Deze nominaties. Hiervoor zaten natuurlijk heel lang de stakingen. Ja. Heeft dat nog van enige invloed? Is dat van enige invloed geweest op de nominaties?
Nee, want wat er dus gebeurd is dat er dus heel veel films die bijvoorbeeld Poor Things, dat is een nieuwe film van Emma Stone. Nou, die is pas vanaf februari in de bioscoop te zien. En heel veel van die releases die worden uitgesteld nu, omdat het inderdaad allemaal niet gepromoot mocht worden. Maar die zijn dus al wel bij de juryleden verspreid. Dus die hebben wel al de kans gekregen om die films te zien.
Maar wat zijn de selectiecriteria dan? Want het is toch bij de Oscars zo dat je echt in het afgelopen jaar dan in de bioscoop moet zijn geweest.
Ja.
Is er dan één bioscoopje waar ze dan
natuurlijk niet.
Nee, maar dat zeg je dus inderdaad goed. Die regels zijn heel strikt. Dus het moet in de bioscoop te zien zijn geweest. Maar dan kan het zijn dat ze bijvoorbeeld een voorpremière hebben gedaan.
Ja,
dat doen ze bij Netflix natuurlijk ook. Hè. Die films zijn dan een week te zien in Amerika in de bioscoop. En daarna meteen eruit. En
Maar dan kan je ze toch beter meelaten dingen volgend jaar?
Kan, maar goed, omdat het nu allemaal zo. Het is natuurlijk al opgelopen door corona. Is er al heel veel blijven liggen. En nu wilden ze niet weer zo'n hele lijst en films hebben liggen. Dus wat dat betreft hebben ze het wel slim opgelost.
Nou ja, en het is natuurlijk, je kunt het omdraaien op het moment dat je dan met een film die eigenlijk nog niet uit is, zometeen prijzen gaat winnen. Dan is dat hele lekkere marketing voor de film.
Ja, dat doet
eigenlijk vind ik dat alsnog daar naartoe.
Precies,
ja.
Maar eigenlijk vind ik dat een beetje misbruik van de prijzen.
Dat is ook. Absoluut. En maar goed, dat doen ze al sinds jaar en dag. Dus ja.
Kan je ophouden met het kloppen op die tafel? Of zit je deed alles af te kloppen wat je zegt?
Ja, einde.
Ik wil nog wel even weten, want is het niet de Golden Globes zijn toch van de Hollywood Foreign Press Association?
Die is opgeheven.
Oké.
Dus die hele organisatie. Nee, die bestaat dus niet meer. Dus daar was zoveel aan de hand, wat ik dus net zei. Dus dat is helemaal opgeheven.
Ja,
ze hebben een nieuwe
dan
organisatie.
Snap ik dat er precies. Ja,
dus
ja,
het is echt helemaal met de bezem er doorheen.
Hoe heet de nieuwe organisatie?
Nou ja, er zit dus niet echt een. Het is dus de Golden Globes, het evenement. Is dus net als de Academy Awards, wordt dus door Dick Clark gemaakt. Dus dat is een groot productiebedrijf, dat ze heel veel dingen doen. Maar er is dus nog niet echt een nieuwe organisatie achter. Dus het is eigenlijk gewoon de Golden Globes. Daar word je voor genomineerd.
Ja, maar dat is wel, ik vind dat wel een beetje gênant. Want het fijne van die Hollywood Foreign Press Association is dat dus niet Amerikaanse journalisten zijn die dus met een Europese, Aziatische, Afrikaanse blik naar Hollywood kijken. Naar te weinig Afrika en Azië. Dat was natuurlijk een van de grote problemen. Maar dat leerde Hollywood ook een beetje naar zichzelf kijken. Maar nu is er dus gewoon een marketing manager die zegt, jongens, vergeten we niet Taylor Swift
nee,
toe te voegen,
dat
want
is
dat
ook
is
zo.
Lekker voor de aandacht.
Kijk, en daarom voelt dit ook nog steeds. Goed, ja, ik hou daar dus persoonlijk wel van hoor. Maar het voelt dus inderdaad nog steeds als een heel groot Hollywood feest. Wat het nu nog steeds gaat zijn. Alleen hebben ze wel dus. Ja, ze zijn nu wel transparanter in dat er wel verschillende. Ja, wat ik zeg, er zitten dus meer vrouwen in, meer zwarte mensen. Ja, dus het is wel. De scope is wel wat breder geworden.
Ja, alleen.
Maar de blik niet. Dus
nee,
ja,
maar dat blijft.
Eigen blik,
dat blijft altijd. Ja, dat blijft altijd ingewikkeld, vind ik.
Maar goed, het klopt. Maar op het moment dat je zo gaat lijken op wat de Academy ook doet, ja, dan word je als prijs op een gegeven moment overbodig. En die grote prijzen, die hebben het al lastig. Want zelfs naar de Oscars wordt niet meer zoveel als weleer gekeken.
Nee, en daar zie je dus bij de Oscars zie je dus ook al sommige nominaties voorbij komen iedere jaar. Dat ik denk, nou ja, is dit nou de beste film? Ja. Of zijn het gewoon de beste namen die ze op het podium kunnen krijgen? Ja, dat is gewoon lastig. En wat jij ook zegt, het wordt gewoon minder goed bekeken. Amerikaanse zenders lopen er niet zo lekker meer op. Dus ik ben überhaupt benieuwd hoe lang het er nog op deze manier gaat zijn. Ja.
Het is weer tijd voor de verrassingsbeller. Hoe leuk. Ja, daar gaan we.
Hallo.
Hallo, goedemorgen.
Hallo. Ja, goedemorgen, dat is het, juist.
Oh, Rob, wil jij wat vragen?
Ja, waar kijk je vandaag het meeste naar uit?
Nou, vandaag kijk ik het meest uit naar de opname die ik voor een programma ga maken.
Ja.
Met in dit geval Francis van Broekhuizen. Voor een nieuwe reeks van mijn programma. Dat vind ik wel het leukste. In ieder geval, daar ben ik de hele dag mee zoet.
Ik weet wie het is, maar ik kan niet op de naam komen. Is dat heel erg?
De huidige reeks loopt nu van mijn eigen programma. Maar het is een programma voor
Cornald Maas, toch?
Ja.
Juist.
Ja.
Snel.
Oh, ik kwam er niet op. Wat erg. Hé, hey, goedemorgen Cornald. Wat leuk dat je er bent.
Goedemorgen.
Ja, nou, natuurlijk kijk je daar naar uit. Hoe gaat die reeks eruit zien?
Nou, de komende reeks zit onder andere Francis van Broekhuizen heen in. Maar de huidige reeks die loopt nu op de buis. Dus gisteravond was er één met de dansers echtpaar van Ebbelaar en Alexander Radius. En ik heb laatst met Karsoe, de zangeres, een opname gemaakt of voor Oudejaarsavond een uitzending. We zijn op verschillende plekken gaan filmen, onder andere Istanbul. En dat was fijn ook, ja.
Dat snap ik, want ik vind haar echt fantastisch. Ik ga ook binnenkort naar Paradiso naar haar toe. En daar kijk ik heel erg naar uit. Maar we kunnen natuurlijk wel over jouw programma praten. Ik begrijp dat je dat heel graag wil. Maar eigenlijk moet
maar het nieuws van deze week.
Songfestival hebben.
Naturellement.
Ja, want een bijzondere keuze. Een beetje gabberpop kunnen we het noemen.
Ja, ja, zeker. En het was ook wel... Het was een lang en intensief proces, moet ik zeggen, dit jaar. Met een selectiecommissie die ook nog eens een keer... drie man nieuw, twee man eruit, alles opgefrist, muzikanten erin. En ik moet je wel zeggen, een paar weken terug hadden we dus een grote sessie in Leiden, waarbij vijf van de later overgeblevenen kwamen optreden voor ons.
Ja.
Wat ook best wel intimiderend. Ja, misschien was dat het eigenlijk wel, want er zaten supergoeie zangers en zangeressen tussen die dan voor ons hun ding daar kwamen doen. Dat je bijna een beetje bezwaard voelt dat ze daar kwamen, zal ik maar zeggen. Maar het was ook wel weer goed, omdat je ook zag wat er op het podium een beetje kon gebeuren al. Zeker na alles wat er vorig jaar is geschied, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Je kon ook met ze praten, ze konden nog toelichten wat ze met de song beoogden. En het was dit jaar, nou, het is altijd appels met peren vergelijken, maar we hebben lang gediscussieerd over wat nou uiteindelijk de meest kansrijke inzending zou zijn. En we kwamen uiteindelijk op Joost Klein uit. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een paar andere nummers en artiesten bij waren die ook heel gek waren.
Nee, dat
dus
doe
was
je
best
heel politiek correct, dat snap ik. Maar was Joost Klein ook direct jouw favoriet?
Het was niet direct mijn favoriet, nee. Want in het begin, toen ik de songs voor het allereerst luisterde, in een Dropbox nog, toen waren er een paar nummers bij die zeer tot mijn persoonlijke smaak en verbeelding spraken. Maar gaandeweg het proces, in al die discussies die we voerden, en we ook een nieuwe versie van de song kregen van Joost Klein, en toen we hadden gezien in Leiden, toen pas, dus in een vrij laat stadium, waren we eigenlijk unaniem met z'n allen van dat dat toch de beste keuze zou zijn. We hebben heel lang gehad, vooral over de vraag, oké, wat doen we nou? Gaan we naar alles wat er vorig jaar is gebeurd? Spelen we op safe, kiezen voor een artiest die het heel goed gaat doen waarschijnlijk en de finale wel haalt, maar misschien niet met het meest vernieuwende nummer. Of gaan we toch voor out of the box iets heel anders, een risico nemen, erop of eronder en dan een genre dat in ieder geval Nederland de afgelopen jaren volgens mij nog nooit heeft gestuurd. En dat in die zin het verschil zou kunnen maken. En toen zijn we daarvoor gegaan met z'n allen.
Want uiteindelijk heeft dus de act, als ik jou zo hoor, de doorslag gegeven. De combinatie van dat jullie het en een goed nummer vonden, want anders was het niet bij de laatste vijf gekomen. Maar dat jullie hem zagen en ook dachten van oké, dit gaat Europa overtuigen.
Ook qua act.
Ja, wat je zegt, dat we zo hebben inderdaad gedacht. En ook wel omdat de song, die komt natuurlijk pas ergens eind februari, begin maart, denk ik. Er zit ook wel een verhaal in en je kan bij hem heel snel denken. Dat heeft hij ook al uitgelegd in al die interviews die hij ook met jullie deed deze week. Van nou, het is een gimmick of het is een act alleen maar. Maar dat is niet zo. Hij heeft echt wel een geschiedenis. Er zit een laag eronder die je ook wel voelt als hij optreedt. En dat zagen we toen ook in een uitgeklede constellatie daar in Leiden gebeuren. En ik moet je zeggen, ik was ook wel ter voorbereiding zoals sommige anderen. Want we hebben ook allemaal dingen bekeken tussendoor. Met sommige artiesten was het niet nodig omdat je die zo goed kent. Van, nou, je weet wel wat ze kunnen. Maar in dit geval was het bijvoorbeeld ook een AFAS Live geweest een paar weken tevoren. Met twee andere commissieleden om te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk als hij een concert geeft. Ik had die beelden van Lowlands wel gezien, maar dan zie je ze op YouTube. En ik wilde ook wel zelf ervaren wat er gebeurt in zo'n zaal als hij dat doet. En dat was ook wel overtuigend, moet ik zeggen.
Ja, dat is wel uniek hè, wat hij doet en hoe die iedereen meekrijgt.
Ja, en nu zeg je, weet je wel, zeggen mensen die zeggen God lijkt een beetje op de Finse inzending van dit jaar en is dat niet in het nadeel. Daar hebben we het juist ook over gehad als commissie van... Ja, moet je het dan om die reden wel of niet doen? Maar hij heeft een heel ander verhaal. En dit is ook echt zijn verhaal al van jaren. Dus niet gekopieerd van iets anders.
Ja, nee, ja ik had namelijk hetzelfde. Ik dacht ook Finland. Hè. Maar hoe was jullie samenwerking onderling? Ik kan me voorstellen, zo'n heel nieuwe commissie was dat echt.
Even
af en toe...
van de Nieuwenhuis zit erin, hè? Caroline Borgers,
ja, die is nieuw.
Hilla Noorzaai, jij en Sander Lantinga.
Ging dat goed of was het echt even aftasten met elkaar?
Nou, ik vond eigenlijk... ik was er zelf heel erg blij mee. En dat is omdat... ik vond het veel evenwichtiger dan de afgelopen jaren het geval was. Toen was de commissie kleiner, toen was ook minder duidelijk wie precies waarvoor stond, zal ik maar zeggen. En dat vond ik nu wel helder. Jacqueline nieuw, Govaart is Jaap Reesema nieuw, Van nieuw. Hila en Caroline zitten er eigenlijk nog maar een klein jaar bij. Sander iets langer. Nou, en ik dan sinds het stenen tijdperk, zou ik maar zeggen. Maar die rolverdeling was nu wel goed. En ik vond het heel interessant bijvoorbeeld. Dingen die mij ontgaan, want ik volg dat festival natuurlijk wel 100 jaar en ik zit er ook middenin. Maar ik heb niet het muzikale technische verstand zoals bijvoorbeeld Jacqueline Govaert dat heeft. Die heel precies kon benoemen tijdens die vergadering. Het is dus wel goed geproduceerd. En daar zit iets in met de backings, dat zou eigenlijk anders moeten, dat soort dingen. En dat vond ik wel een meerwaarde. En ook de structuur sowieso, dat in het verleden was. Dan had je de selectiecommissie, daarna ging het hele proces een andere kant op. Dan hadden wij er niks meer over te zeggen. Nu is dat allemaal veel meer in één hand, bij in dit geval dan van de nieuwhuizen die de selectiecommissie runt, maar ook head of delegation is. Dat waren in het verleden 2 trajecten. Dus nu is het veel helderder, dus ook met een veel geruster hart, als ik voor mezelf spreek, hè, dan denk ik, nou oké, ons werk is nu gedaan. Twan is nu in charge met het creatieve team. Ik weet dat ze gisteren alweer een eerste bijeenkomst hebben gehad. Dat komt wel goed nu. En vorig jaar, ja, wij gaven het uit de handen in oktober. Tot mijn grote schrik ergens in maart tot de ontdekking kwam dat er ongeveer, nou dat laat ik het zo zeggen, vrij weinig terechtgekomen was van alles wat Duncan Lawrence
maar ons had voorgestiegeld. Maar zeg je nu eigenlijk, wij hebben er met elkaar van geleerd, dus nu doen we het anders? Of schuif je de schuld nu op andere mensen?
Nee. We hebben er ook wel van geleerd. In die zin, nou ja, wat vorig jaar natuurlijk, ja, niet voor niks is die sessie nu in Leiden geweest. Dat alle artiesten hebben gezongen. En met andere woorden, dus ook artiesten, nou ja. Ik kan daar verder niks over zeggen, zoals je zult begrijpen, maar er zitten echt hele grote goede namen bij. Dat je denkt van ja, dat je die laat komen om te zingen. Maar goed, ze zijn allemaal gekomen. Dat is nieuw, de structuur is nieuw en helderder. Dat is allemaal ervan geleerd.
Ja.
Maar in het verleden gingen we. Ik was bijvoorbeeld al 2 of 3 jaar met Douwe Bob in gesprek, of met Jean-Guy McRoy, of wat dan ook. En Duncan trouwens ook, los van de resultaten, zal ik maar zeggen. Gingen we toen ook niet over één nacht ijs, maar het was gewoon minder gestructureerd. Nu is er veel meer een solide basis. In ieder geval zal nu voorkomen worden wat vorig jaar gebeurt. Dus dat is pure winst.
Ja, want je hebt ongetwijfeld ook het interview van het AD met Mia Nicolai gelezen. Die komt er ook terug op de rol van Duncan Lawrence. En zij zegt eigenlijk van ja, Duncan heeft niet dingen die hij beloofd had niet gedaan. Het probleem was eigenlijk, en ik parafraseer natuurlijk, maar het probleem was dat we eigenlijk helemaal niks hadden afgesproken met hem. En dat is dan, als ik jou zo hoor, wel een heel groot verschil met nu de duidelijke kapitein op het schip van de Nieuwhuizen, die gewoon een heel duidelijke taak heeft en in de selectiecommissie en om het vervolgens verder te brengen en die de verantwoordelijkheid voelt en neemt om dus Joost Klein naar grote hoogte te sturen zometeen.
Nou, dat is precies wat je zegt, want dat is vorig jaar misgegaan toen wij waren gestopt met het traject in half oktober. Duncan Lawrence had ons een hoop dingen toegezegd over de staging, over de videoclip, noem maar op, hebben we het allemaal over gehad. Onze taak was klaar. We waren verder ook niet op de hoogte in die zin. Pas veel later bleek, dat proces ging natuurlijk wel door, maar daar waren wij verder niet bij betrokken. Maar pas veel later bleek dat van een hoop van die dingen er vrij weinig terecht van gekomen is. En dat gaat nu niet meer gebeuren. Want Twan houdt nu consequent vinger aan de pols en houdt overigens ons ook steeds op de hoogte van de vorderingen. Nu nog los van het feit dat we dan verder niet in dat creatieve proces zitten. Daar zijn weer andere geschikte mensen voor. Maar dat is een grote stap voorwaarts. Ik ben er zelf heel blij mee. Zo klink ik misschien ook wel, maar ik heb dat is het gevoel gehad dat. Ik voel me ook wel ontlast, laat ik het zo zeggen.
Maar dat vind ik wel grappig om te horen. Want eigenlijk toen ik zag dat de selectiecommissie uitgebreid werd, dacht ik van dan wordt de rol van Cornold Maas kleiner. Maar jij hebt dus juist het gevoel dat je meer betrokken wordt bij het hele traject en dat daardoor jouw inbreng misschien wel groter wordt.
Ja, of misschien wel kleiner ook. Want ik moet je zeggen, ik vond de argumenten van in de selectiecommissie van de nieuwe leden heel erg sterk. Dus ik heb me bijvoorbeeld ook op een aantal punten totaal laten overtuigen. En terecht, want ze hoort wat te gaan in een discussie voor zo'n inzending. Maar ontlast in de zin van dat ik weet dat het nu in goede gestructureerde handen is. En dat ik me geen... Toen ik vorig jaar in veel later stadium, toen ik een keer een kopje koffie zat te drinken met Mia Nicolai, dat was in maart. En toen zij mij vertelde hoe het ging, of liever gezegd hoe het niet ging, toen schrok ik me een ongeluk. Ik wist van niks. Ja, dat is ook mijn taak niet, maar ik ben blij dat dat niet voor herhaling vatbaar is nu op dit moment.
Dat het nu anders
en dat
gaat.
De hazen nu anders lopen.
Helemaal goed. We kunnen in de tussentijd nog genieten van volle zalen van jou, want dat loopt nu. Dankjewel, Corne, dat je even tijd wilde vrijmaken. En succes met de rest van het proces.
Dankjewel.
Dankjewel.
Hoi, hoi.
Hoi. Er schijnen al zo'n 2700 sterren op de Walk of Fame in Hollywood te liggen. En sinds afgelopen maandag heeft ook acteur Zac Efron er een tegel bij. Vorige week kreeg Macaulay Culkin ook een ster. De acteur, bekend natuurlijk van Home Alone, had het er net even over. Die wordt deze kerst natuurlijk weer veelvuldig uit de kast getrokken. Die heeft ook een ster. De acteur, bekend van Home Alone, was zichtbaar geëmotioneerd zelfs na de speech van de actrice die zijn moeder speelde in de gelijknamige film. In 1 en 2 was dat. Ja, zo'n ster, hè, Erik? Kan iedereen die kopen, krijgen? Of...
Ja, iedereen kan hem krijgen. Het is dus gewoon... Kijk, iedereen kan een celebrity voordragen. Je hebt 6 categorieën, dus muziek zit erin, film, televisie. Nou goed, dus ook al ben je fan, dan zeg jij... ik wil graag deze ster, deze celebrity voordragen voor een ster. Dan moet die celebrity wel mee akkoord gaan. Dus die wordt eerst... daar wordt toestemming voor gevraagd. Nou ja, goed, voor die voordracht betaal je nog niet echt veel. Dat kost $250. Dan kun je het formulier inleveren.
Maar betaalt die ster dat zelf? Of bijvoorbeeld een bedrijf die dat voordraagt?
Nou ja, dat moet dus degene doen die... Precies, dat kan dus iedereen zijn. Voornamelijk zijn het inderdaad management, filmmaatschappijen. Want de uiteindelijke ster, als je dus wordt toegewezen en hem krijgt... betaal je dus $75.000. Dus dat is inclusief dat hij wordt gelegd... dat hij voor al die jaren onderhouden moet worden. Maar ook dat er zo'n... Ja, dat is een hele ceremonie wordt georganiseerd. Maar dat is altijd een hele happening. Dus dat is dus het prijskaartje wat er aanhangt. $75.000. En
maar,
ongeveer...
maar als je dan overlijdt of zo, of er komen nog meer sterren bij, word je dan ook weer geruimd?
Nee, in principe blijven alle sterren liggen. Het is wel zo dat... Nou ja, goed, 2700, je zei het al, het is een hele lange Walk of Fame. Dus je hebt ook wel verschillende straatjes of steegjes dat je denkt, nou ja, dit zijn zeg maar...
Dan
zit je zeg maar een beetje... Ja, je hebt dus Hollywood Boulevard, weet je wel, dat is echt die hele bekende straat. En je hebt ook wat zijtakjes dat je denkt, nou ja, nu zit ik gewoon bij zo'n telefoonshopje, weet je wel. Gewoon, dan zit je wat in de wat mindere buurt. Nou, er zijn dus per jaar ongeveer 30 nieuwe sterren die er dus bijgelegd worden.
En betalen die dan ook die in de mindere sterrensteegjes?
Ja, het is allemaal 75.000. Ja, het is allemaal 75.000. En als er nou iemand is die ook komt te overlijden, dus een celebrity, en die heeft nog geen ster, dan is er een soort wachttijd van 2 jaar. Dus nadat diegene 2 jaar overleden is, dan mag er alsnog een verzoek worden gedaan dat diegene een ster krijgt. En dat moet dan dus ook weer betaald worden door of de nabestaanden of de film. Maar goed, het is dus vooral een commercieel iets. Daar hangt dus niet een... Je hoeft eigenlijk niks speciaal voor gedaan te hebben. Behalve dat je dus in die 6 categorieën valt. Dus maar goed, dat je dus acteur bent geweest of bekend bent geweest in de industrie.
Maar het zijn meestal wel grote namen natuurlijk. Want anders kunnen ze het of niet betalen of gaat de filmmaatschappij dat niet betalen.
Nee, en er zit dus ook altijd nog wel een commissie in. Hè? Dus het is niet zo dat je... Kijk, je kunt dus een aanvraag doen. Nou, die is dan voor 2 jaar geldig. En als je dus na 2 jaar dus dan nog steeds niet bent geselecteerd. Want 30 per jaar is op zich wel... Dat is niet een heel... gering aantal, maar goed, het is ook niet dat er elk jaar 10.000 bijkomen. Dan kun je dus na 2 jaar weer opnieuw
applyen.
Maar het
moet
is dus
je
niet zo
$250 betalen.
Dat wel, maar het is dus niet zo dat je alleen maar door heel veel geld te betalen daar komt te liggen. Je moet wel echt door een hele commissie heen.
Ik vind die afkoelperiode eigenlijk zo kort, die 2 jaar.
Ja.
Na iemand te overlijden. Dat ik volgens mij na
mooi
5 jaar...
Mooi afkoelperiode, ja.
Ja, hoe moet je het anders zeggen? Ja, het is, want ik bedoel, als iemand overlijdt, dan is dat ineens... Dan was het ineens hoe moet je het zeggen? Ja, mensen worden gewoon heel groot gemaakt na hun overlijden. En dan op een gegeven moment denk ik van... Nou ja, we konden toch ook best wel zonder de films van die persoon. Maar dat heeft even nodig... En is dat 2 jaar? Ja, ik zou zeggen, na 5 jaar kunnen we wel een inschatting maken van oké, dit is een echt grote. Maar ik zou ook zeggen, iedereen die je dan inderdaad bij de belwinkel voor de deur zou willen leggen, sla dat lekker over. Ja. Na postuum gewoon alleen de aller grootste. Gewoon echt ook op Hollywood Boulevard en de rest lekker laten.
Ja. Maar en dat is ook wel zo, hè? Want van die, dus er worden dus 30 sterren ongeveer per jaar bijgelegd. Daarvan is er 1. Daarvan mag er dus maar eentje iemand zijn die overleden is.
Precies,
dus het is wel echt, daarvan zijn ze bijvoorbeeld... bijvoorbeeld Carrie Fisher heeft er eentje gekregen van Star Wars. Daar zat inderdaad een aantal jaar tussen. Dus het is niet zo dat ze zeggen, oké, we doen iedereen. Dus er mag per jaar echt maar 1 ster komen die niet meer onder ons is.
Oh, Rob, hoe is het in Nederland met de Gouden Plaat of een Gouden Film? Heb je natuurlijk ook.
Ja, voor de Gouden Plaat moet je betalen. Maar goed, we weten hoe dat eruit ziet. Dat is ook dat is een mooi ding. Dus dat kost wat om te maken. Gouden Film weten ze niet zeker. Maar dat is echt gewoon zo'n plastic bord met een laagje spraypaint erop. En de logo's van het Abraham Tuschinski Fonds en het Nederlands Filmfestival. Ik kan het niet vinden, maar... maar het lijkt erop dat je daar dus niet voor hoeft te betalen. Ik zou ook bijna zeggen, als je dan met zo'n lelijk bord in je hand moet staan, zou je ervoor betaald moeten krijgen. Want het is reclame voor...
Nou ja, en je moet dus inderdaad echt wel die 100.000 bezoekers hebben gehaald die eraan vast. Want bij Boulevard doen we natuurlijk ook heel vaak, besteden we de aandacht aan. Dan is het ook wel eens dat ze zeggen, ja, vandaag kan het nog niet of het moet na het weekend, omdat dus die 100.000 nog niet behaald zijn. Dus ik geloof wel dat dat echt daadwerkelijk wordt geteld.
Ja, er is gewoon de NVP of zo heet dat. Een organisatie voor de bioscopen die dat netjes bijhoudt. Elke maandagochtend sturen die ook een persbericht uit met precies op de het kaartje nauwkeurig hoeveel mensen daar naar films zijn gegaan. Dus dan zie je inderdaad ook van, hey, deze films die komen daar. Die komen in de buurt van die 100.000. Ja.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, het is weer tijd voor de mediawereld ontrafelt. En dit keer gaan we het even helemaal anders doen. Want normaal gesproken ben jij de luisteraar. Natuurlijk degene die de vraag stelt. Dit keer is het een zekere Bridget Maasland uit Amsterdam.
Oh ja, ik had twee weken een vraag gesteld.
Ja. Jij zei van, hey Rob, ga eens even je best doen. Ik wil weten hoe het zit met die top 10 van Videoland.
Ja.
Is dat de echte top 10 of wordt daarmee gerommeld?
Hoe wordt dat eigenlijk berekend?
Ja. Precies, met dan wel. We hielden allemaal de optie open dat er niet een keihard algoritme is dat gaat berekenen.
Een beetje natte vingerwerk.
Ja, maar waarbij dan misschien ook wel de eigen producties een klein kontje krijgen. Dus daar ben ik ingedoken. Ik heb goed en slecht nieuws. Oh. Het slechte nieuws is, het antwoord is een beetje saai. Maar het goede nieuws is, ik heb geen aanwijzingen kunnen vinden dat Videoland ermee rommelt. En ik ben wel ook eventjes naar alle andere streamingdiensten gaan kijken. Naar Netflix, daar hebben we jaren geleden eigenlijk al van gezien dat het niet echt kon. Want daar stonden wel heel veel eigen producties in de top 10 altijd. Zij hebben ook de top 10 tegenwoordig niet meer bovenaan staan. Maar zij noemen het populair in jouw regio. Ja, en populair, dat is natuurlijk, dan zit gewoon in het naampje het natte vingerwerk al besloten. Ja.
Wel goed dat ze dat hebben aangepast dan.
Precies, want dan bedonder je de boel in ieder geval niet. Ze hebben nog wel ook een top 10. En ik heb de afgelopen week even in de gaten gehouden hoe die top 10 loopt. En dan uiteindelijk gekeken naar de echte cijfers van wat er in die week in Nederland in de top 10 stond. Ik vind dat heel...
Plausibel?
Nee. Daar zaten gewoon best wel verschillen tussen. Dus je zag dat mensen bepaalde kerstfilms al aan het kijken. In die top 10 zag ik de hele tijd kerstfilms. In de top 10 van de week zag ik die kerstfilms niet.
Dus dat klopt niet.
Nee, dus ze zijn gewoon stiekem die top 10 aan het gebruiken om ons die kerstfilms te laten kijken. En bij Videoland zie je ook dat er veel eigen producties in staan. Maar ik vind dat op zich ook wel logisch. Want mensen nemen een abonnement op Videoland omdat ze het juist lekker vinden om Nederlandstalige producties te kijken. Videoland maakt die en wordt daardoor voor beloond door de kijker. Doordat ze abonnementjes afsluiten en dan daadwerkelijk die programma's en series gaan kijken. Dus,
maar neemt dat dan weg dat ze niet af en toe een klein zetje wel meekrijgen?
Het zou kunnen, maar ik heb geen heel gekke dingen gezien. Dus dan zou het meer kunnen zijn dat je iets hoger zet, dat dan daadwerkelijk heel veel mensen gaan kijken, waardoor het een self-fulfilling prophecy wordt.
Maar dat zou nog wel kunnen.
Ja, het kan, maar je moet er natuurlijk ook wel zin in hebben. Kijk, wat ik dus bij Netflix zou lekker vinden, is dat als je dus een titel ziet, dat er dan staat bijvoorbeeld 97%, weet je, met zo'n groen streepje, op wat je dus nog meer kijkt. Dat vind ik altijd lekker. Dan denk ik, dat is ongeveer het algoritme wat ik altijd al zie.
Ja, maar ik vind het ook wel storend. Want soms zie ik iets voorbij komen dat ik denk, dit lijkt me echt heel leuk. En dan kijk ik naar de trailer en dan zie ik 60%. Dus
doe ik het meteen weg.
Ja, maar dat is toch heel zonde? Want ik heb het echt nog wel eens gedaan. En dat ik dacht, dit hoort bij mij 90%.
Ik ben team Bridget
hierin. Oh ja, nee, ik ga daar helemaal volledig in mee. Dan denk ik, dat zal het dan wel niet zijn. Hups.
Gemakzuchtig ben je.
Ja, gewoon nog een keer Bridget en zet ik dan gewoon weer op. Dat heeft 100%.
Ik denk dus dat Netflix weet dat er hierin twee verschillende types mensen zijn. Omdat ze natuurlijk de selectie voor jou persoonlijk maken. en dan populair in jouw regio. En volgens mij weten ze van mij bijvoorbeeld dat als het algoritme zegt dit is voor jou, dat ik dan denk van ja, jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. Ik kijk wel bij dat volgende rijtje. Ja. Maar dat dan stiekem het volgende rijtje is veel beter op maat gemaakt is voor mij dan wat ze zeggen dat gepersonaliseerd is.
Slim.
Ja.
Ik vind wel mooi dat als mij een vraag dat die hier wordt gesteld, in dit geval dat ik nu de vraag stelde, dat jij daar echt in duikt.
Ja, toch?
Echt onderzoeksjournalistiek.
Hart voor de zaak.
Ja,
hart
mooi.
Voor de zaak. Ja.
Mooi. Ik ben ook heel blij met het antwoord. Dank je wel.
Graag gedaan. Dan heb jij nou ook een vraag. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan kun je die natuurlijk insturen via Instagram of per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl. Ja, en natuurlijk via Spotify, dat hebben we natuurlijk ook al vaker gezegd. En daarna gaan wij met dezelfde toewijding en passie als deze week aan de slag om jouw vraag te ontrafelen.
Mooi. Matthijs van Nieuwkerk is van zijn strafbank afgehaald. De presentator heeft een 4-jarig contract getekend bij RTL en zal een programma vol muziek gaan maken voor de zondagavond. Ook zal hij programma's gaan maken voor Videoland. Allereerst, wat vinden jullie ervan dat Matthijs naar RTL komt?
Ja, ik vind het eigenlijk wel gewoon gezellig. Ja, we zijn natuurlijk Eva Jinek kwijtgeraakt. Nou goed, dat was met wisselend succes. Hè? Die late night show die zij maakte, die kijkcijfers, die zakten natuurlijk een beetje af. Dus ik vind het wel lekker dat daar nu een groot ouderwets eigenlijk zwaargewicht bij komt van de publieke omroep in de vorm van Matthijs van Nieuw. Kijk, ik denk wel dat hij gaat natuurlijk nu niet meteen op die late avonden zitten, maar dat hij wel iets met zich meeneemt. Toch een soort van journalistiek elan.
En creatief elan, hè? Dat vind ik stiekem het leukste. Ik ben echt de afgelopen... Ja, sinds corona ben ik gewoon gradueel minder en minder talkshows gaan kijken. Omdat het allemaal voorspelbaar is. Je ziet dezelfde mensen. Je weet wat die mensen gaan vertellen. Ja, dan denk ik van ja, als ik van tevoren woordelijk kan uitdenken wat je gaat vertellen, hoef ik het niet meer te zien. Dan zijn er zoveel andere leuke dingen om te kijken. En je merkt aan hoe Matthijs van Nieuwkerk vertelde van ik zeg geen nee tegen een talkshow, een dagelijkse talkshow, maar ik zeg er ook niet meteen ja op. Hij voelt dat ook. En hij is nu al aan het nadenken van, hey, als ik dus weer een dagelijkse talkshow ga maken, wat ga ik dan anders doen? Wat ga ik nieuw doen? En daar heb ik echt zin in. Ik hoop echt dat hij de late talkshow kan redden. Want ik vind het wel een heel fijn idee om gewoon aan het eind van de dag, de hele dag prikkels gehad, om dan gewoon dat afsluitende uurtje te hebben, dat je nog eventjes de dag doorneemt met, nou ja, in dit geval dan Matthijs van Nieuwkerk. En dat je daarna gewoon lekker naar bed gaat.
Ja, nou was hij daar natuurlijk wel mee gestopt. Hè? De laatste Wereld Draait Door is uitgezonden. En toen wilde hij ook echt andere dingen gaan doen. Ja. Dus ik zou het ook wel apart vinden als hij dan nu wel weer een late night gaat maken.
Ja, op zich ben ik dat met je eens. Tegelijkertijd, late night is wel een ander soort programma dan wat hij op de vroege avond deed. Dus als je late night zit, ja, je ontkomt er niet aan.
Het ging volgens mij meer om de dagelijkseheid. Dat hij elke dag dan weer een programma zou doen. Ja.
Daar heeft hij vaarwel tegen gezegd. Maar vervolgens heeft wel het programma waar hij zijn status aan te danken heeft natuurlijk een behoorlijke smet opgelopen. En hij zelf ook. En ik kan me heel goed voorstellen dat je die smet wilt wegpoetsen door het nog een keer over te doen. En ja, natuurlijk op de nieuwe goede manier. Dat je kunt laten zien van, hey, ik heb niet dat horken gedrag nodig om een dagelijkse talkshow te maken.
Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Maar nou stuit ik toch veel op de kritiek dat RTL natuurlijk het onderzoek van de werkcultuur bij de NPO niet heeft afgewacht. En het valt mij ook op de afgelopen week dat voornamelijk mannen hier geen moeite mee hebben. En dat voornamelijk vrouwen hier toch echt wel moeite mee hebben. Want wat had het gescheeld als je een maandje nog even had gewacht met dit nieuws?
Ja, dat je zegt van het zijn de mannen die zeggen het is niet zo'n probleem. Die komt aan, I hear you. Want ik sta er ook zo in. En ik me kan daar wel gelukkig bij zeggen. Ik heb toen Frans Klein ook al voor het onderzoek uit een nieuwe baan kregen dan bij Talpa. Hij was videodirecteur bij de NPO, werd in feite videodirecteur bij Talpa. Toen heb ik eerst gezegd van ja, had je niet kunnen wachten. Maar toen werd mij verteld waar die onderzoekscommissie mee bezig is. En die onderzoekscommissie is dus helemaal niet met de gedraging van die hoofdrolspelers bezig. En zelfs dan...
Maar ze zijn wel begonnen met dit onderzoek doordat deze hoofdrolspelers in beeld kwamen.
Precies, en zelfs dan Ook al sta ik daar dan iets anders in, kan ik nog begrijpen dat mensen zeggen, ja, maar kun je niet alsnog wachten op dat onderzoek? Het is niet alsof Matthijs van Nieuwkerk omkomt van de honger.
Een maand gaat het over.
Precies. Maar dat onderzoek dat is al zo vaak uitgesteld zonder ook maar een duidelijke reden. Kijk, als ze gewoon heel erg uitleggen van dit is de reden dat het even langer duurt. We hadden gedacht dat we in maart klaar waren. Het wordt nu de zomer. Maar dat is er niet. Het is volstrekt onduidelijk waar ze mee bezig zijn.
Maar hij gaat toch ook pas in september iets op televisie doen. Dus dan hadden ze toch nog ook een half jaar kunnen wachten.
Ja, maar dan ben je wel de boel voor de gek aan het houden. Want de afspraken waren...
Wie ben je voor de gek aan het houden?
Nou, dan, ik vind juist dat het je siert als je zegt van... Hé, we hebben die afspraken gewoon gemaakt. We gaan er nu naar buiten. In plaats van dat je dus het onderzoek afwacht en dan... naar buiten komt met, oh, we gaan nu afspraken maken. Terwijl die afspraken al voor...
Maar dat maakt
voort...
helemaal niet uit. Dat gebeurt de hele dag. Zeker in televisieland.
Ja, maar ik denk ook dat het natuurlijk wel komt. Kijk, als je met elkaar afspreekt van, nou, Matthijs van Nieuwkerk, daar komen we gewoon niet aan. Maar ja, hij had natuurlijk onderhandelingen met de publieke omroep. Precies. Met Talpa misschien. Ja, weet je, dan denk ik op een gegeven moment moet je toch ook iemand vastleggen. Want weet je, ook
je kan hem wel vastleggen, maar je hoeft het toch niet naar buiten
nee,
te brengen.
Nee, ja, maar dan vind ik, dit ben ik het echt wel eens met Rob, dat hij zegt van, het is ook gewoon transparant. Ik bedoel, we hebben natuurlijk heel vaak kritiek over dat de media wereld. Nou, we hebben het vorige week weer gezien met op één wat ineens verdween. Dat daar dus helemaal geen transparantie over is. Dan is er transparantie ook heel helder dat Peter van der Voort zegt, ja, die afspraken die liggen er nou eenmaal. We wilden daar niet over liegen. Ja, is het weer niet goed? Dan denk ik ook, oké, okay,
nou ja,
hallo.
Ik begrijp heel goed, maar ik ben ook een vrouw en jullie zijn mannen, dat daar wel bij de gedupeerde een echte nare nasmaak bij hangt. Want hoe moeilijk is het om eventjes te wachten, al is het maar puur fatsoen.
Ja. Ja, en afgezien van het rapport vond ik het gewoon wel heel fijn om hem gewoon weer te zien en hem gewoon te horen. Dat ik dacht, oh ja, dit is de Matthijs van Nieuwkerk die ik gewoon als kijker ook heel erg heb gemist. Dus ik vond het heel fijn en ik kijk er ook echt naar uit dat we hem gewoon weer op televisie gaan zien.
Ja, maar ik heb ook mensen gezien die echt wel stonden te beven op hun benen toen ze hoorden dat hij weer de werkvloer opkwam. Dus ik ken ook de andere kant. En dat vind ik dan toch altijd
is ook
dat je dat in oogenschouw moet houden. En,
absoluut. Vind
niet
ik ook
overheen moet walsen. Dus laten we hopen dat hij inderdaad zijn lesje heeft geleerd. En dat hij heeft geleerd dat je ook op een andere manier televisie kan maken. Dat je dan ook het beste uit mensen kan halen en misschien nog wel veel betere programma's kan maken.
Champions League spelen zonder een lul te zijn.
Mooi. Altijd zo'n mooie eindconclusie van Rob. Hè? Oh, ja. Schud ze uit ze maar. Ja, Rob, dan kwam er natuurlijk ook nog gisteren het nieuws naar buiten dat de vermeende dader van Maxime Meiland, van de verkrachting die zij in haar boek heeft omschreven, nu een kort geding gaat aanspannen.
Ja, en dat is toch wel opvallend, want de meeste relletjes rondom die familie die doven binnen de kortste keren uit. Dus de pinguinrel van Erika, de parkeerplaats seksrel, die sowieso een heel belachelijke rel was natuurlijk. Maar dat,
van Martien.
Martien, precies. Dat is allemaal eigenlijk, dat dooft gewoon uit. Maar deze, die blijft maar voortsmeulen. Dus het...
Het gaat natuurlijk ook over iets heel erg precairs, waar je niet zomaar uitspraken kan doen naar de ene kant, maar ook niet naar de andere kant.
Nee.
Wat nou als je beide een ander perspectief hebt over een verkrachting, of dat het met consent was of niet, dan wordt het heel lastig.
Nee, en Maxime heeft uiteraard het volste recht om haar verhaal te doen over hoe zij het beleefd heeft. Maar zij heeft ook het recht om daarin geloofd te worden. En volgens mij geloven we haar op zich ook. Alleen tegelijk heeft de vermeende dader natuurlijk ook het recht om zijn verhaal te doen. En wat wel interessant is ten opzichte van andere verkrachtings- of aanrandingszaken, meestal zijn het twee mensen en is het zijn woord tegen het hare. In dit geval zegt die jongen, er zijn ook getuigen die kunnen bevestigen dat het verhaal dat Maxime verteld heeft niet klopt. Dus
dat gebeurt natuurlijk bijna nooit.
Bijna nooit, de meeste mensen die doen dat ook niet in de bosjes overigens. Wat ik sowieso een heel bijzonder element van het verhaal vind.
En daar stonden dus blijkbaar mensen omheen die nu iets kunnen bevestigen.
Ja.
Nou, dus we gaan er veel meer over horen, want een kort geding...
die kans is vrij groot, ja.
...snel plaatsvinden, denk ik. Dank jullie wel, heren. Dit was hem weer voor deze week. Vergeet vooral even niet allemaal te abonneren. Bedankt voor het luisteren. En dus tot volgende week met Luc weer op deze plek.
Met Luc, hartstikke gezellig.